Welkom bij de KNMI podcast seizoen 3. Vanuit de KNMI studio zijn hier Rob Sluiter en Rubert Konijn.
Nou, dag lieve luisteraars, daar zijn we weer. Een nieuwe aflevering. De vorige aflevering ging heel erg over het winterweer. En
het eigenlijk ook afgesloten door de Olympische Spelen, waar
prachtig,
we zo van hebben
Olympische
genoten.
Spelen.
Maar er is wel wat aan de hand met die Olympische Spelen. Die winterspelen, daar gaan we het straks over hebben.
Bij de vraag van de luisteraar. En het is opeens 18 graden.
Ja, de winter is afgelopen. Daar gaan we nog even op terugblikken. Was die nou eigenlijk wel zo streng? Was die nou eigenlijk wel zo sneeuwrijk? Dus daar gaan we het over hebben.
Maar het is ook een goed thema. Het nieuwe groeiseizoen is begonnen. De lente komt eraan. En alles wat daarmee samenhangt.
Ja, en allereerst hebben we straks in de uitzending Arnold van Vliet. Dus bioloog van de Wageningen Universiteit. Maar vooral bekend van de natuurkalender.
Zeker. Vroege vogels, luisteraars kennen hem ook vast wel.
En daarna hebben we ook nog onze eigen collega Peter Siegmund. Want met dat groeiseizoen wat begint, gaat het ook weer verdampen uit plantjes en uit de bodem.
Ja, dan wordt het iets technischer, denk ik. Hè?
Ja, dan gaan we echt eens een keer de techniek in en dan gaan we het hebben over het neerslagtekort.
Neerslagtekort. Heel bekend product van het KNMI, maar er zitten ontwikkelingen in.
En uiteraard uiteindelijk ook het weerliedje. En ja,
ik denk dat we daarmee... Demi heeft iets ingestuurd. Mooi nummer.
Nou, ik denk het wel. Ik heb er zin in.
Ja. We zeiden het al in de inleiding, gisteren zaten de terrasjes vol. Het was een echte lentedag, warm. 15, 16, 17, 20 graden.
Ja, in het zuiden bijna 20.
En na zo'n zware winter, hoe kan dat?
Ja, nou, zo zwaar was die winter niet, hè? Dat ga ik uitleggen. We hebben nog een paar dagen te gaan in die winter, maar de winter eindigt eigenlijk boven normaal. De gemiddelde temperatuur ligt zelfs boven wat je normaal in zo'n winter zou mogen verwachten. En als je gaat kijken naar de hoeveelheid vorst die er nu in die winter zat, daar hebben we daar een heel mooi getal voor. Dat heet het Helman-getal.
Kun je mee uitrekenen hoe zwaar de winter was?
Ja, zal ik uitleggen. Stel je voor, het is gemiddeld over een hele dag min 2 graden geweest. Dan zeg je, het Helman-getal is 2.
Okay.
En gedurende heel die winter ga je al die negatieve getalletjes bij elkaar optellen. En dat geeft een eindgetal, de Helman-score. En dat hebben we voor deze winter gedaan. En dan kom je uit op ongeveer 16 punten. Een Helman-getal van 16.
Okay.
Daarmee was de winter zeer zacht. Sterker nog.
Zeer zacht.
Ja, als je gaat kijken vanaf 1901, ik heb het opgeschreven, dan zijn er maar liefst 111 winters geweest die meer kou hadden dan de afgelopen winter.
Nou, dat is toch wel opzienbarend dat wij nu zeggen dat het een zeer zachte winter was, terwijl de mensen maar sneeuw en ijs. En
er zit een maar aan, inderdaad. Want wat we, en daar hebben we het al over gehad, hè, de vorige podcast. Best een lange tijd lag die grens tussen zacht en koud over ons land. In het noorden was het veel kouder dan in het zuidwesten.
Ja, dus misschien het Helman-getal van het noorden.
Is iets hoger, maar ook niet spectaculair veel hoger. Maar we hadden ontzettend veel dagen met sneeuw en ijzel. We hebben zoveel sneeuw niet meer gezien sinds 2010. Dus voor heel veel mensen buiten is de indruk achtergelaten. Dit was een echte winter met veel sneeuw. Maar er zat dus heel weinig kou in.
Ja, want wit is winter. Maar dit was niet zo koud. En weinig schaatsen in Nederland op natuurreis.
Ja, op van die baantjes, hè, ja. Daar hebben we het ook over gesproken. Maar ik heb niet echt gehoord dat er op natuurreis veel is geschaatst.
Maar gelukkig hebben we heel goed geschaatst in Milaan.
Ja, dat was prachtig
dat
om te
was
zien.
Echt mooi.
Ook wel raar trouwens, want kort na al die kou en die prachtige Olympische Spelen kreeg je ineens dus dat zachte weer gisteren.
Ja, hoe kan dat?
Ja, dat is dus eigenlijk gewoon toeval. De stroming is naar zuid gegaan. Dus er wordt nu lucht aangevoerd vanuit zuidelijke brede. Denk aan Spanje, Portugal. En daarin loopt die temperatuur fors op. Er zit ook een stukje klimaatverandering in, zou je kunnen zeggen. Een halve eeuw geleden was het pak een beetje een graadje of 15 geweest. Ja, en doen we nu maar een paar graden bij.
Ja, want het is al opgewarmd natuurlijk in Nederland. En ik hoorde dat er ook Saharazand mee kan komen als die wind zo staat.
Ja, daar heb je dan wel iets voor nodig. Als die wind echt uit het zuiden komt, en dat doet hij de komende tijd ook nog, het blijft zacht tot zeer zacht, dan kun je krijgen dat er dus vanuit de Sahara hoog in de atmosfeer stof meekomt. Als het dan regent, dan heb je kans dat dat ook op de aarde terechtkomt. Dus dat je auto en dergelijke
onder dat Saharazand komt. Wordt het druk bij de autowasstraat?
Dat denk ik wel.
We vieren in deze podcast de start van de lente. Gisteren echt begonnen, begin van het groeiseizoen. Zojuist hebben we geconcludeerd dat dit seizoen tegenwoordig steeds eerder begint. En daarmee komt ook de verdamping uit plant en grond eerder op gang. Dat kan gevolgen hebben wat we het neerslagtekort noemen. En we hebben Peter Siegmund in de studio, Studio KNMI, die toe gaat lichten. Je bent al vaker in de podcast geweest, maar nu ga je even toelichten wat het neerslagtekort is, Peter.
Ja, goedemiddag, Rubert. Het neerslagtekort vertelt je hoeveel water er uit de bodem verdwijnt. En er komt water bij door de regen, maar er verdwijnt water door de verdamping. En die twee neem je samen mee. Je telt vanaf een bepaalde datum, meestal 1 april, hoeveel water er verdwijnt door verdamping. En hoeveel erbij komt door regen, dat trek je er weer vanaf. En dat vertelt je hoeveel water er uit die bodem verdwijnen is. Dat noemen we neerslagtekort.
Een simpele indicator?
Het is heel simpel. Het is heel normaal dat er een tekort is in het zomerseizoen.
Want?
Want er is altijd in de zomer bijna altijd meer verdamping dan neerslag. Maar goed, het ene jaar is het wel droger dan het andere jaar. Dus vandaar dat we dat woord wel gebruiken. En we weten al voor de afgelopen 100 jaar ruim hoe dat was. Dus we kunnen jaren vergelijken.
Was er ook een jaar met neerslag overschot?
Ik weet het niet, maar ik vermoed van niet. Nee, ik durf wel te zeggen dat hebben we niet gehad. Want wij bepalen elk jaar het zogeheten maximum neerslagtekort. Ergens in augustus, het droogste moment. En dat is altijd, ja, in ieder geval boven de 50 mm geweest. Dus nooit een neerslagoverschot, zeg maar. Altijd tekort.
Even voor het begrip en of we het echt allemaal begrijpen. Je telt dus iedere dag op hoeveel regen er valt. Vandaag 3 mm, morgen 5 mm. Dan is dat 8. En daar trek je vanaf hoeveel er is verdampt. En dat geeft dan je waarde aan.
Ja, of eigenlijk andersom. We pakken de verdamping en dan trekken we de neerslag vanaf.
Oké.
Ja, en die verdamping die berekenen we overigens. We zouden hem graag meten, maar dat is vreselijk ingewikkeld. Die berekenen we uit de zonnestraling. Hoe meer zon, hoe meer verdamping. Voor verdamping is energie nodig, zonnestraling. En ook hoe warmer het is, hoe meer verdamping. Uit die twee berekenen we.
En de grondsoorten, worden er nog meegenomen?
Nee, er zitten best wel wat mitsen en maren aan dat neerslagtekort. Het kan zeker beter, ik kan best een lijstje noemen. Maar die twee, dat is alles.
Ja, het is dus eigenlijk een hele simpele, robuuste maat waarmee je iets kunt zeggen van hoe droog is het nu buiten. Maar zit er best wel mitsen en maren inderdaad aan. Je noemde net al, geen grondverdamping zit erin. Het is alleen de verdamping vanuit de plantjes.
Ja, je gaat ervan uit dat die plantjes of die grond voldoende nat is. Hè, dat er ook water kan verdampen. Als de grond bij wijze van spreken helemaal droog is in een droge zomer, dan blijft onze verdamping die we berekenen gewoon vrolijk bestaan. Dat is een ding. Het is ook zo, als het heel hard regent, ja, dan gaat het water niet meer de grond en dan gaat het naar de sloten toe. Wij zetten dan het neerslagtekort op 0. In plaats van dat het negatief wordt. Dat is een manier om daarmee om te gaan. Maar ja, dat is ook een grove schatting. Je moet dat neerslagtekort op een bepaalde datum starten. We beginnen altijd op 1 april. Ja, dat kan ook op een andere dag in het jaar. Dat is ook een keuze.
Want over die keuze valt nog wat te zeggen. Hè? Dus we hebben eigenlijk besloten om dat nu, omdat het steeds vroeger wordt allemaal. Klimaatopwarming zorgt ervoor dat het groeiseizoen langer wordt. En er veel verwarring over dat het 1 april begint en 1 oktober eindigt.
Dat soort dingen.
Dus toen kwam vanuit de stakeholders ook het verzoek, doe dat nou gewoon vanaf 1 januari.
Nou ja, we hebben eerst bekeken, en we weten natuurlijk, het wordt warmer. Dus je krijgt al vroeger in het seizoen verdamping. Door de opwarming is het begin van dat groeiseizoen al iets van 2 weken teruggeschoven. En inderdaad, nou, daar hebben we een artikel over geschreven, een collega van mij, Karin van der Wiel en collega's. En vervolgens is er ook een advies gekomen van het expertteam Netwerk Zoet Water en Droogte. Die zegt van ja, je moet dit verdamping en is dat als een soort continu proces zien. Het hele jaar kan het droog zijn. Vorig jaar hadden we een enorme droge maart. Ja, dat wil je eigenlijk ook iets mee doen.
Ja.
Het KNMI heeft toen het initiatief genomen om het neerslagtekort gewoon vanaf 1 januari te doen. Dus dat berekenen we nu naast het tekort vanaf 1 april.
Het oude blijft ook.
Het oude blijft bestaan.
Gooi nooit je oude schoenen weg.
Absoluut. En die twee zijn de best of both worlds, zou je kunnen zeggen.
Dus dat doen we eigenlijk omdat we zien dat dat groeiseizoen steeds eerder begint. Die verdamping, het hele leven komt eerder op gang. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden om het ook echt vanaf 1 januari te doen.
Ik denk het wel, ja. En daarbovenop dat je soms een ontzettend droog februari of maart hebt.
Ja. Dus. En dan heb je ook nog natuurlijk, daar hebben we vaak genoeg al over gehad, het klimaat verandert snel. Betekent dat, behalve dat je eerder dit gaat berekenen, dat je ook iets in dat neerslagtekort ziet gebeuren? Wordt dat dan daardoor steeds hoger of lager? Is daar iets te zien?
Ja, we hebben een aantal hele droge jaren gehad. Er is een zwakke trend, een opwaartse trend in dat neerslagtekort. Wat ik al zei, hoe meer. Voor de toekomst verwachten we wat meer zonnestraling in het voorjaar. Overigens niet ten opzichte van wat nu is, want we hebben al heel veel zonnestraling. Maar wel in het huidige officiële klimaat van 1990 tot 2020 is minder zon dan we in de toekomst verwachten. Dus de zon gaat in die zin wel omhoog. De temperatuur gaat zeker omhoog. En de neerslag gaat omlaag. Dus het mes snijdt aan 3 kanten, die alle 3 het neerslagtekort wel omhoog duwen. En we hebben schattingen gemaakt van het neerslagtekort voor de komende decennia. Ja, in het meest extreme geval is wat dan normaal is, wat nu eens in de 20 jaar gebeurt. Dus dat, maar goed, het meest extreem. Maar het neerslagtekort gaat omhoog. En dan heb je dus 3 goede argumenten voor. Het gaat niet om hele grote dingen, maar het wordt wel droger.
Ik kan me ook herinneren, Peter, een tijdje geleden nogal in het nieuws was dat we zagen dat er vaker ook droogte echt in het voorjaar optreedt. Is daar nou een verklaring voor?
Nou ja, ik begreep van de week dat we ook wezenlijk meer... We hebben een artikel geschreven, een collega van mij, van ons... over vaker zuidcirculaties, zoals ook nu vandaag en gisteren. En dat dat ook samenhangt met voor een deel met klimaatverandering. Dus dat verklaart ook een deel van de opwarming van het voorjaar en ook de droogte. En ik vertel net over die trend die we zien. Die zien we over het maximumtekort, maar dat is in de zomer. Maar als je naar de lentetrend kijkt, die is nog ietsjes groter. Ook zeer ruist het daaromheen, maar de lentes zijn vooral droog geworden.
En het zuiden misschien ook, hè? Zeeland hadden we nu...
Ja, vorig jaar was Zeeland. Kijk, in Zeeland is natuurlijk ook de zonnigste provincie. We hebben het eerder ook over gehad. De zonnigste provincie van Nederland. En vorig jaar was dat dan het neerslagtekort extreem hoog. En daar was ook heel weinig regen. En dat was een toeval dingetje. Ja, maar het zuiden heeft sowieso meer zon altijd. Dus ook in onze projecties naar de toekomst zien we in het zuiden een iets groter neerslagtekort dan in het noorden van Nederland.
Over de gevolgen hebben, de impact. Want ik hoor wel eens in het voorjaar met die beregeningen zo dat agrariërs daar best last van hebben. Is dit nu echt een serieus iets of hebben we het gewoon over een heel klein signaal wat we zien in onze getalletjes?
Ja, ik denk dat agrariërs vooral, en dat merk ik ook aan journalisten, die willen vooral weten hoe droog is het vergeleken met vroeger. Daarom, die lange meetreeks, dat is onze grote schat. En dat moeten we. En dan kun je zien hoe het droog is. Want een neerslagtekort heeft zijn beperkingen, maar die beperkingen zijn identiek voor al die jaren in het verleden. Dus je kunt zeggen, dit is een eens per 20 jaar ding of weet ik wat. En dat is de kracht van het KNMI wat al zo lang bestaat. En meet.
170 jaar ruim.
Ja, en die meetreeks is sinds begin vorige eeuw, dus ruim 120 jaar.
Hoe is het op dit moment met het neerslagtekort?
Nou, dat staat nog vrijwel bij de nul. Ja, het zal gisteren met die prachtige dag even omhoog zijn gegaan. Maar goed, de zon staat nog relatief laag, maar we zitten een klein beetje boven nul.
Ik heb heel stiekem even naar de weersverwachting gekeken voor de komende 15 dagen. Gaat niet veel regen vallen.
Kijk, nou, dan gaat het neerslagtekort omhoog. En de zon gaat alleen maar omhoog, want de zomer komt eraan, langzaam.
Dus
eerst
langzaam
maar de lente natuurlijk.
Gaan wij het wat vaker hebben over het neerslagtekort de komende tijd.
Nou, tot binnenkort dan.
Dankjewel. We hebben weer een vraag van de luisteraar binnengekregen op info@knmi.nl. Dus heb je vragen, stuur ze vooral in. We hebben een vraag van Nick uit Leidschendam. Een actuele vraag. Maakt het nou uit voor de locatie van de Olympische Winterspelen? Waar die zijn in de toekomst? Met klimaatverandering en de opwarming?
Jazeker. Ja, ook hier weer het verhaal van de klimaatopwarming. Kijk, het 0 graden niveau komt steeds hoger te liggen. Je moet zeg maar steeds hoger die berg op om onder nul te komen. Met het risico dat je dus steeds vaker ook een situatie zult aantreffen. Nou ja, dat je gewoon te laag zit. En of dat er geen sneeuw valt. En wat je dan ziet als je dat over de hele wereld bekijkt. Want er zijn ook regio's, bijvoorbeeld in Scandinavië. Daar is het zo koud. Ook al wordt het dan een beetje warmer, zit je nog steeds van onder nul.
Nou, ja, ja.
Als je al die plussen en minnen neemt, dan is daar onderzoek naar gedaan. En daar komt uit dat er ongeveer 93 locaties waren waar potentieel die winterspelen zouden kunnen worden gehouden. En onder klimaatverandering richting 2050 verwachten we dat er nog maar 52 van die locaties geschikt zullen zijn.
Dat het koud genoeg is en dat er goede sneeuw ligt. Maar daar heb je tegenwoordig ook kunstsneeuw, Peter. Maakt dat nog wat uit, sneeuwkanonnen, sneeuw?
Nou ja, kunstsneeuw, natuurlijk. Dan, één voordeel is natuurlijk dat je sneeuw hebt. Maar dat is wel een tweede voordeel. Want kunstsneeuw, dat maken ze zo dat er minder lucht in zit. Dat bevat heel veel ijs, bevroren water. En om dat te doen smelten is veel energie nodig. Dus die kunstsneeuw die ligt wel veel langer op de grond. Die smelt niet zo gauw weg, zeg maar. Dus die is prettiger dan gewone sneeuw.
En die zorgt ook voor harde pistes. En dat hele ijzige geluid tijdens het skiën krijg je ook met kunstsneeuw. Die compacte sneeuw.
Ik denk dat het nog wel meer wordt, want het is gewoon harder materiaal.
Ja, ja, ja. Dus de toekomst, minder plekken Olympische Winterspelen. Maar kunstsneeuw kan ietsjes helpen.
Ik ben heel benieuwd of de records extra gebroken worden. Of je daar snel op skiet.
Ja, interessant om over een paar jaar weer in de gaten te houden.
Ja, absoluut.
Nou, we zeiden het al, het is warm. Het is plotseling lente. En buiten zie je dan van alles gebeuren. En jij hebt vleermuizen gezien, hoorde ik.
Ik stond gisteren voor mijn raam in Utrecht Binnenstad en ik zag allemaal vleermuisjes voorbij komen.
Hey, en dan wordt het warmer en het heeft gevolgen voor de natuur en alles wat leeft en groeit en bloeit.
Ja, en dat deed ons terugdenken aan de afdeling landbouwmeteorologie van het KNMI vorige eeuw, jaren 50. Ik heb me laten vertellen, toen had je aanzichtkaartjes. En we hadden allerlei waarnemers overal in Nederland zitten. En die gaven dan bijvoorbeeld door wanneer een bepaalde boom in bloei kwam. En daarmee werd een zogenaamde fenologische kalender gemaakt. Die alles zegt over groeien en bloeien en beestjes in ons land.
Ja, en daarom zijn we super trots dat Arnold van Vliet, bioloog bij Wageningen Universiteit Research, bij ons in de uitzending is, in de podcast. Veel mensen zullen hem kennen. Want hij is eigenlijk een fenomeen van de fenolijn.
Een fenologisch fenomeen van de natuurkalender.
Arnold, stel je even voor.
Ja, goeiedag. Ik ben Arnold van Vliet inderdaad, bioloog, Wageningen Universiteit. En ik hou mij bezig met de jaarlijks terugkerende verschijnselen in de natuur. En dat is dus de fenologie, de bestudering daarvan. Dus wanneer bloeien de sneeuwklokjes, wanneer zie je de eerste dagpauwogen vliegen, de eerste citroenvlinders, gisteren massaal gezien door het hele land. Maar ook in de rest van het seizoen, wanneer gaan de bladen van de bomen verkleuren en wanneer vallen ze er weer vanaf.
Dat is leuk, maar wat kun je daar dan mee?
Nou ja, dat is vroeger, want er heeft inderdaad in het verleden zo'n fenologienetwerk bestaan van 1940 tot 1968. Toen coördineerden jullie dat nog vanuit het KNMI. Ik heb dat in 2001 onder andere met het radioprogramma Vroege Vogels Nieuw Leven ingeblazen. En dat bestond begin deze maand, begin februari, 25 jaar dus alweer. En wat je ermee kan is dat die timing in de natuur is eigenlijk voor, in eerste instantie ook voor de landbouw, heel, heel bepalend. Van wanneer komen de bloemen aan de bomen, wanneer loop je vorstrisico's bijvoorbeeld, wanneer moet je oogsten, wanneer moet je personeel hebben, allemaal dat soort zaken, wanneer moet je bemesten. Maar het raakt een heel veel andere maatschappelijke dingen eigenlijk ongemerkt. Wanneer heb je last van pollen in de lucht? Wanneer moet je gaan monitoren? Wanneer moet je weidevogels gaan beschermen? Allemaal dat soort zaken.
Ik heb wel eens gehoord, de oudste fenologische kalender is de bloei van het sakura, hè, van de kersenbloesem in Japan. Die wordt al meer dan 1000 jaar bijgehouden.
Ja, sinds 846 wordt dat bijgehouden. Maar misschien ook leuk voor vanuit de KNMI-perspectief, ook meneer Celsius had een fenologienetwerk wat was dat, 1746, klopt dat zoiets? In die orde van grootte leverde die toen. maar die was dus ook al met fenologie bezig. En in Nederland gaat, wat ik terug weet, is vanaf 1868 hebben we al fenologische waarnemingen dat die systematisch werden bijgehouden. En ook hier in Wageningen door de gebroeders Bos, eind 1800.
Paardenkastanje heb ik ook wel eens gehoord.
Precies, als je weet wanneer de paardenkastanjes in blad komt, weet je ongeveer wanneer de peren gaan bloeien.
Okay. Kijk.
Nou, dat zijn wijsheden of een tegeltje.
Heb ik een thermometer nodig, ja.
Zeg Arnold, ik keek gisteren weer eens door de natuurkalender heen. Hè? Prachtige website. Ook een heel mooi voorbeeld van citizen science. Want je kunt daar gewoon echt actief aan meedoen zelf als particulier.
Ja, dan kan je via natuurkalender.nl kun je inderdaad je eerste sneeuwklokje of nu dus je eerste citroenvlinder. Binnenkort zet eerste maarsviooltje, de bosanemoon, de eerste boerenzwaluw kan je daar terugvinden. Dus dan kijken we naar allerlei plantensoorten, vogels, vlinders, paddentrek op dit moment. Ook al landbouwgewassen, fruitgewassen, maar dat wordt minder vaak gedaan. Dus dat is een vorm van citizen science. Dat was in 2001, toen bestond waarneming.nl ook nog net niet eens toen wij hiermee begonnen. Maar dat heeft een enorme boost gekregen de afgelopen 20 jaar natuurlijk.
En we hebben gisteren allemaal op het terrasje gezeten vanwege het lekkere weer. Maar wat is er in de natuur gebeurd eigenlijk?
Nou ja, dan zie je dus, het was de Vlinderstichting, is ook een van de partners, die meldde ook gelijk dat het de eerste vlinderdag was eigenlijk van het jaar. Dus die worden massaal actief, omdat zij, in ieder geval de vlinderoverwinteraars, de vlinder die als vlinder de winter doorgaan, de citroenvlinders de dag beoog, dan komt door die zonnestraling komt de lichaamstemperatuur hoog genoeg om te kunnen gaan vliegen. Dus dan worden ze geactiveerd. Ja, en je hoorde de vinkenslag, de mannetjesvinken die dan actief worden. Je had het al over de vleermuizen en ga zo maar door.
Arnold, ik krijg helemaal zin in de lente.
Ja, heel veel, ja.
Jij hebt een hele lange reeks, krijg je hierdoor. Klimaatverandering, belangrijk thema, ook steeds in deze podcast. Zie je dat nou terug?
Ja, het is eigenlijk spectaculair. hoezeer die timing in de natuur, en dat is toen je mee begonnen, was ook klimaatverandering in je achtertuin. Hoezeer dat seizoen verlengd is, dat groeiseizoen. En dit jaar is bij uitstek weer een voorbeeld daarvan. En dan met name in de zuidelijke helft van het land.
Je ziet die tweedeling ook. Daar hebben we het vorige podcast over
gehad.
Ja,
dat is wel echt wel heel bijzonder dit jaar. Is waar we in het noorden van het land maar niet warmer wilden worden. En ik had het even opgezocht. Want tot en met 15 februari lag je in het noorden van het land. In Eelde en zo lag de temperatuur nog onder de normaal. Ruim onder de normaal. Wat we tegenwoordig normaal noemen. Of wat jullie meteorologen tegenwoordig normaal noemen. Maar in het zuiden van het land lag het juist boven de normaal. En als we kijken naar de ontwikkeling in de natuur, ligt die in het noorden zo'n ruime maand achter op het zuiden van het land.
Zo, dat is echt veel.
Dus dat is echt een heel, en dat is groter dan wat je normaal gesproken in een jaar hebt.
Mm-hmm. Dat herinnert mij ineens, Arnold. Bepaalde plantjes en zo, hè, die komen na zoveel temperatuur, zeg maar, tot bloei of wat dan ook. Dat heeft toch iets met die graden te maken. Hoe zit dat ook alweer?
Ja, dat noemen we dan de temperatuurzon. Elke plant heeft voor een bepaald ontwikkelingsstadium, zoals bloei te bereiken of bladontplooiing, heeft die een bepaalde hoeveelheid warmte nodig. En dan kan je dus eigenlijk heel eenvoudig uitrekenen. Moet je een drempelwaarde weten, zeg 0 graden Celsius. En als een dagtemperatuur, gemiddelde dagtemperatuur 2 graden is, dan telt die temperatuur soms 2 graden op. En dan de volgende dag 10 graden, dan komt daar 10 graden bij. En totdat die een bepaald niveau heeft bereikt. En dan bloeit de plant, zo kan je dat ook eigenlijk.
Dus je kunt eigenlijk met een beetje goede weersverwachting zien aankomen wanneer een bepaalde plant dan tot bloei zal komen.
Zeker, en zo zagen we dus de afgelopen dagen de temperatuur soms snel opbouwen naar het in bloei komen van de zwarte elzen. En dat is op dit moment vol aan de hand. Dus die staan en door die extreem hoge temperaturen van deze tijd van het jaar komen heel veel van die elzenbomen tegelijkertijd in bloei. Want dan gaat die ontwikkeling van die planten veel sneller.
En dat heeft ook negatieve gevolgen, toch?
Ja, dan krijg je dus een enorme bloei tegelijkertijd en versneld.
Hey, ik heb jou best vaak ook her en der in de media gezien, Arnold, rond processierupsen, teken, hè, dat is ook zo'n dingetje.
Pollen.
Ja, Paul, waar maak jij je nou het meest zorgen over als we dit, zeg maar, ook in relatie tot die snelle klimaatverandering beschouwen?
Een van de redenen waarom wij natuurkunde doen is dat we het laten zien dat die klimaatverandering direct effect heeft op de natuur. En dan is timing daar een hele belangrijke in en een hele herkenbare. En we wennen er ook steeds meer aan. Hè. Dat zien we ook aan. We wennen dat het steeds warmer wordt. En we wennen ook dat het steeds vroeger wordt. Maar ik wil dat blijven vergelijken met mijn normaal. En dat noem ik dan even de periode 1940-1968. Toen we ook die fenologische waarneming hadden. En dan zien we gewoon dat dat groeiseizoen spectaculair vervroegd is aan de voorkant van het seizoen. Maar ook in de herfst zien we juist dat opschuift naar achteren. En dus so what, hè, wat maakt het uit dat die sneeuwklok eerder gaat bloeien? Nou, dat heeft dus gevolgen voor ook de activiteit van teken. En dus de ziekte van Lyme, tegenwoordig teken en encefalitis. Dat heeft gevolgen voor muggen. Op dit moment muggen nog niet zo, ja, ze zijn vervelend. Maar als zometeen het West-Nijl-virus hier komt, ook door klimaatverandering, wat door onze huissteekmug wordt overgebracht, dan wil je wel weten wanneer die dreiging gaat komen. Of de tijgermug. Ja, wanneer zijn die muggen dan actief en waar dan? Dus zo kan je mensen daar ook over informeren, over wat er verandert en hoe je daarop moet reageren.
Okay. Hey, op jullie website las ik nog iets heel interessants bij de doelstellingen van de natuurkalender. En daar vroeg ik me af van, daar kan ik me niks bij voorstellen. En er staat ontwikkelen en implementeren van methoden en technieken waarmee de samenleving zich kan aanpassen aan deze veranderingen. Kun je daar een voorbeeld van geven?
Eigenlijk noemde ik ze net al, neem die tekenactiviteit. Mensen hebben niet door dat je tegenwoordig in de winter dat de temperatuur heel vaak boven de 5 graden Celsius komt en dat dan teken actief worden en dat je dus de ziekte van Lyme op kunt lopen. En wij hebben dan bijvoorbeeld tekenradar.nl ontwikkeld waar mensen teken beter kunnen doorgeven, ook wanneer ze ziekte van Lyme hebben opgelopen. Maar met de informatie die we verzamelen en de informatie en de berichtgeving die we terugkoppelen, kunnen we mensen ook tijdig waarschuwen, zeg maar, voor dit soort risico's die er zijn. Of ook de leukere dingen met natuurkalender.nl. Waar kan je van gaan genieten, zeg maar, de komende tijd. Maar vooral die gezondheidsrisico's vind ik wel een hele belangrijke om mensen daarin mee te nemen en zich er ook bewust van te maken. Zeker ook met de klimaatscenario's, doorkijkend wat er op ons afkomt. dat die wereld echt substantieel gaat veranderen en dat het er niet altijd leuker op wordt, ook niet vanuit een natuurperspectief.
Ook niet voor mensen met een pollenallergie, hè? Want die kunnen nu ook een borstnat maken vanwege de vroege bloei.
Ja, er zijn nu honderdduizenden mensen die momenteel met flinke hooikoortsklachten rondlopen. Veel hebben het denk ik helemaal niet door dat het hooikoorts is, want er is ook een griepepidemie. Dus die hebben daar dan leggen daar misschien de verkeerde conclusie.
Arnold, ten slotte, jij noemt zelf al de KNMI klimaatscenario's. Als we nou even een doorkijkje maken richting 2050... Wat zie jij dan als grootste bedreiging die op ons afkomt vanuit jouw wereld?
Nou, we zien die seizoenen totaal veranderen. We gaan gewoon, we zitten al deels richting, wat is het, Midden-Frankrijk, als we dat met 30 jaar geleden vergelijken. Dat gaat richting Zuid-Frankrijk in rap tempo. En zeker de extreme jaren, want die vind ik eigenlijk nog het meest interessant daarin. Ook de extreme jaren nu, dan treden de grootste natuureffecten op. En wat we nu zien, die dramatische achteruitgang van insecten. Echt spectaculaire instorting van insectenpopulaties. Voor mij speelt daar die extreem hoge windtemperatuur daar een rol in. Dat activeert ze te vroeg. Dat hebben we gisteren gezien, dat zien we vandaag. Het is februari, het hoort nog helemaal niet voor onze insecten, zeg maar. Maar dat maakt ze kwetsbaar. En ik denk dat die wintertemperatuur een hele belangrijke rol speelt. En een negatieve rol op de overleving van allerlei insectensoorten. En daar maak ik me wel zorgen over hoe dat zich verder ontwikkelt.
Ik denk dat wij nog wel 1000 vragen hebben. Machtig interessant. Misschien moet je nog een keer terugkomen, Arnold.
Lijkt me leuk.
Ja. We hebben genoten van het heerlijke weer, maar er zit een diepere laag in, hè?
Ja, dankjewel voor nu.
Nou Rob, was weer een volle aflevering. Een hoop dingen behandeld.
Ja, we vierden eigenlijk het begin van de lente, het groeiseizoen. Het is ineens warm.
Het was heerlijk, maar er zit ook negatieve kanten aan. Zo'n valse lente, zou je kunnen zeggen.
Ja, ik ben wel geschrokken ook van het verhaal van Arnold van Vliet, onze bioloog.
Ja, dramatisch slecht met insecten. Hij noemt dat spectaculair, maar dat is niet altijd positief.
Nee, het begin van het groeiseizoen is ook steeds vroeger. Dat zat in zijn verhaal, maar dat kwam ook terug in het verhaal van onze collega Peter. En dat ging over droogte en het neerslagtekort. Ik denk ook best een belangrijk gegeven zo de afgelopen jaren. Dus ik vond het weer een hele complete uitzending.
Zeker, en we sluiten af met een weerliedje wat ingestuurd is op info@knmi.nl. Dus kom maar door met je weerliedjes. En deze is van Demi uit Maarsen. En het is een liedje wat we allebei kennen, van een artiest die we kennen, Simply Red, liedje het Sunrise. En ik geef even de toelichting die prachtig is. Dit liedje, Sunrise, geeft me veel nostalgische gevoelens. Mijn ouders zijn fan van Simply Red, wie niet. En als dit liedje in de auto op de radio kwam, dan ging het volume altijd wat harder en zongen ze uit volle borst mee. Als ik dit nummer hoor, dan waan ik me weer even op die achterbank van die auto en kijk ik met veel liefde terug op die tijd. En stiekem luister ik deze muziek inmiddels ook.
Weer, hè? Wat een liedje niet kan doen.
Tot de volgende keer.